Hij komt op de wolken des hemels. Want zo stond het al in Daniël 7. Zo werd het geïmpliceerd in Jesaja 64, vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Enzovoorts. En zo zegt de Heer zelf het in Matthäus 24. Dat namelijk terstond na de verdrukking van die 1260 dagen, dan wel de tweede helft van de 70ste week van Daniël, dan wel terstond na de 70 weken van Daniël, zon, maan en sterren verduisterd zullen worden, hetgeen dus op talrijke plaatsen in de Bijbel gemeld wordt. Komen we het nogal tegen, denk ik. Maar dan zal verschijnen het teken, staat er, van de Zoon des Mensen te lezen als het teken, namelijk de Zoon des Mensen. Want de vraag was, wat zal het teken zijn van uw komst? En dat is zijn zichtbare manifestatie aan het einde van de 70ste week van Daniël, die een direct vervolg heeft in dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Want dat is Zacharia 14. En daar staat dat ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, uit vers 1 en 2 van Zacharia 14, de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Logischerwijs is dat het eind van de 70ste week, want dat is de uiteindelijke verwoesting die vast besloten was enzovoort, ook in Daniël 9. Ik kan niet missen, dat is het einde van de 70ste week van Daniël, het eind van 3,5 jaar van wat genoemd wordt de grote verdrukking. Zijn de 1260 dagen, 42 maanden, dan wel tijd, tijden en een gedeelte eenstijds, zoals het op verschillende plaatsen heet. Het is ook de gelegenheid van de Olijfberg zal scheuren. Dat wil zeggen dat er sprake is van toch een forse aardbeving. En wij kennen dat in Nederland niet, maar gebruikelijk is, heb ik mij laten verzekeren, staat gewoon in de boeken, hè, dat een aardbeving, een beetje aardbeving, dan toch wel vergezeld gaat van enige stofproductie, stofwolken, en daarmee verduistering van de hemel. En als het dan nog vulkanisch is, ook zo'n aardbeving, wat bepaald niet denkbeeldig is, ook niet daar, dan krijg je nog rookwolken en alles. U weet toch goed, het was een paar kilometer zuidelijker ooit. Oké, dat is nou 4000 jaar geleden, maar dat, bij het ontstaan van de Dode Zee, dat was een vulkanische aangelegenheid. En bij het ontstaan van de staat van Abraham, hij zag de rook opstijgen enzovoorts. U weet wel, het was met dat zwavel enzovoorts. En, enorme verzakking daar, en dat ga ik verder niet vertellen. Maar dat is op dezelfde breuklijn in de aardkorst, als deze termen tenminste kloppen. Maar dit is officieel wetenschappelijk verantwoord, hè. Dat is die breuklijn langs de Syrisch-Afrikaanse slenk. Dat loopt vlak langs Jeruzalem. En ons is verzekerd dat daar dagelijks aardbevingen zijn. Alleen wat kleinere. En dat doen ze niet eens aan gaswinning. Nou ja. Maar dus verduistering van zon en maan en sterren van de hemel, dat lijkt me ook duidelijk. Het past allemaal compleet in het plaatje, volkomen loopt dat synchroon, dat is wat het is. En dan staat er, dan zal hij dus verschijnen, komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hoe dat eruit ziet, daar waren we ongeveer mee geëindigd, geloof ik. Hoe ziet grote kracht en heerlijkheid eruit? Nou, dat zijn wij dan, hè. Want hij komt immers met de zijnen. Je leest dat trouwens ook twee bladzijden verder, waar het aangehaald wordt. Daar staat en wanneer, vers 31 van hoofdstuk 25, het is nog steeds diezelfde redenvoering. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. En wat is in hoofdstuk 24 heet met grote kracht en heerlijkheid. Dat heet daar al zijn heilige boodschappers, engelen boodschappers met hem. En dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en zal hij al de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Op één ogenblik. Oké, lang ogenblik. Op één dag. Zou wel een wonder wezen eigenlijk. Toch? Het is op één dag gebeurd allemaal. Het is een periode. Het gaat om een proces. In de werkelijkheid gaat het over enige tientallen jaren. Waarin dat zou gebeuren. Nou goed, dan zullen alle volkeren voor hem vergaderd worden en zal ze veroordelen, oordelen, beoordelen. In ieder geval, het is het oordeel over de volkeren bij de aanvang of althans ter bevestiging ter openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En daarna ga ik even met u verder, want wij lezen vervolgens in Matthäus 26... Daar lezen wij dat de Heer Jezus gevangen genomen is, sanderendaags of twee dagen of drie dagen later, dat doet er nou niet toe, en verschijnt voor het Sanhedrin, dat wil zeggen de Joodse Ecclesia, wij noemen dat de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin, volksvertegenwoordiging, hoe het maar heet. De hoogste Joodse gezagsinstantie in die dagen onder leiding van Caiaphas. En middenin lees ik dan ergens vers 63, Jezus zweeg stil. Dat is, natuurlijk is dat ook te verwijzen naar Jesaja 53. Hij deed zijn mond niet open, staat er dan, toch? Voor het aangezicht zijn de scheerders. Ja. Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zei tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Nou weet ik niet wat Caiaphas geleerd had of wat hij gehoord had en wat ze hem verteld hadden. Maar ja. De Christus is de Zoon van God. Het is wat Petrus zei. Gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En ik weet het nooit zeker, maar wisten die Joden dan toch dat Christus de Zoon van God zou zijn? Of niet? Of waren dit de woorden van de Heer Jezus die door Caiaphas worden aangehaald en hij vraagt aan Jezus, zeg dat dan nog eens? Is dat zo? Maar dat weten wij niet precies, maar wij weten wel dat de Christus de Zoon van God is. En dat je dat kunt weten, er is niks moeilijks aan, uit het Oude Testament. Want de Messias, Christus is Grieks voor Messias en beide woorden zijn Grieks en Hebreeuws voor gezalfd of gezalfde. De Messias, ook naar Joodse begrippen, is die figuur. Dit is niet oneerbiedig bedoeld, maar wel neutraal. De Messias is die figuur die in 2 Samuel 7 wordt aangekondigd. Een definitieve zoon van David. En het idee, ook onder de Joden, dat de Messias zoon van David zou zijn, is ontleend aan 2 Samuel 7. Niet omdat ik dat zeg, maar dat is officiële Joodse theologie. Komt uit 2 Samuel 7. Iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, de stoel zijn koninkrijk zou bevestigd worden. Het wordt eerst toegepast op Salomo, maar het is uitdrukkelijk een uitspraak over de komst van de Messias definitief. Dat wordt door hen ook zo geïnterpreteerd. Maar daar staat gewoon dat David die zoon zou hebben, dat is dus de Messias. Maar daar staat meteen achter, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Leest u het maar na. Dat zegt de Heer. Via de profeet, via Nathan, tegen David. Met andere woorden, als je weet dat de Messias zoon van David is, dan weet je dus ook dat hij zoon van God is. Daarna, mocht dit nou echt een problematische uitspraak zijn, moet ik u erbij zeggen dat de problematiek van die woorden waarschijnlijk slechts voortkomt uit het door ons niet verstaan van het woord zoon. En dan gaan we weer, niet omdat ik het zeg, maar het staat gewoon in de handboeken, zelfs in het Nederlands woordenboek, als het een beetje een fatsoenlijk woordenboek is. Zoon kan heel wat betekenen en heeft lang niet altijd betrekking op de biologische voortplanting. Het woord zoon betekent nou eenmaal bouwer, dus Hebreeuws, ben, bouwer. En het heeft dus de betekenis van erfgenaam. Een zoon is de voortzetter van de traditie. De zoon krijgt iets aangereikt om het in stand te houden en te bewaren. En degene die het hem aanreikt, heet per definitie dus vader. Heb je die? Daarom was Saul de vader van David. Nou ja, volgens hen beide. Toch? Saul spreekt David aan met mijn zoon en David spreekt Saul aan met mijn vader. En daarom was Elisa de zoon van Elia. Want dan vind je precies hetzelfde. Elia wordt als vader aangesproken door Elisa. Dus ja, daar is niks moeilijks aan. Dan heb je natuurlijk nog, maar dan hebben we het over de Rooms-Katholieke kerk. Daar lopen allerlei mensen rond die geacht worden de vader te zijn. Pater. Dat is gewoon Latijn voor vader. En dan heb je nog papa zelf natuurlijk in Rome. Maar goed, wij zullen het maar niet verder over. Dan hebben we nog in Genesis hebben we nog... Heet die man ook weer Tubal Cain, de vader van alle smeden. Maar of een smid van Tubal Cain afstamt, volgens de Bijbel niet. Want dat geslacht loopt dood in de vloed van Noach. Dus het kan, en toch heet hij de vader van alle smeden. En dan heb je natuurlijk nog Jubal, dat weet u allemaal, hè? De uitvinder van het fanfareorkest. Vooral als het christelijk is. En dan heb je nog Sint Cecilia. Dat is dan de moeder. Er zijn Brabanders in de zaal. Sint Cecilia, dat is de uitvinder van de Rooms-Katholieke fanfareorkesten. Maar dat even te zeggen. Zal u die naam al eens uitgelegd worden. Maar goed. Het is een breed begrip. Daar is ook niks moeilijks aan. Verder, wij hebben het verabsoluteerd en we hebben er eigen betekenis aan gegeven in die Sea. Die betekenis wordt dan ook apart vermeld in het woordenboek. Net als een eigen betekenis aan het woord persoon, die ook apart vermeld wordt in het woordenboek, ga ik ook niet verder uitleggen. Maar de Messias, ja, de zoon van God. Toen heeft men ons geleerd van ja, die gekke farao's vroeger in Egypte, die werden geacht door God zelf verwekt te zijn geworden. Nou echt niet. Ja, zonen Gods. Maar omdat ze geacht werden God, welke dan ook, maar een hogere macht te vertegenwoordigen op aarde. En dus een godenzoon. En dat was nog voor de uitvinding van het Amsterdamse voetbal. Toch? Je moet even dat woord kunnen plaatsen. Zijt gij de, natuurlijk is de Christus de zoon van God. Maar het heeft minder met biologie of voortplanting te maken dan met erfrecht en aanstelling. Want zonen worden aangesteld. Zijt gij de Christus, de zoon van God? Toen zei Jezus tot hem, die had tot nog toe gezwegen, gij zegt dit, of gij hebt het gezegd. Dat kan je ook anders uitspreken, je kunt zeggen, dat zeg jij. Voor de Brabanders dan, hè. Dat zeg jij. Ik vind het zo gek, ze hebben het woord gij uit modern, we moesten Han en ik moesten van de week liederen zingen die wij van jongs af aan kennen. En ineens was gij vervangen in het lied door u. Dus wij zongen uit het hoofd gij en de hele zaal zong van het blad u. En wij vinden dat jammer, omdat dan... Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Dat zing je toch niet? Heer, u zijt mijn eeuwig erfdeel, of wel? Dan ben je toch je... Ik vraag even naar Johan Bos. Dan ben je toch je binnenrijm kwijt, enzovoorts. Dat kan helemaal niet. Zie? En dat is één. En het andere is, men zegt, het is verouderd. Maar zodra je beneden de rivieren komt, een beetje naar het zuiden, heeft iedereen het over gij. Hedde gij dit en hedde gij dat, en zo... Ach, gij maar leut het, enzovoort. Hoezo is dat verouderd? Ik vind het zo raar. Dat is niet verouderd. Ja, in Haarlem. Maar ja, Haarlem is de vloek van de Nederlandse taal. Maar, voeg ik toe bij de stellingen als ik nog ooit moet promoveren. Maar dat even terzijde. Je kunt zeggen, dat zeg gij. Het is niet noodzakelijk een bevestiging, hè? Je hoort het in die praatprogramma ook wel eens, s'avonds op televisie. Hè? Uit verveling zie ik dat ook wel eens. En dan zeg ik, ja, dat zijn uw woorden. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Nee, maar het is wel, maar zo zou ik het niet willen zeggen. Het zijn uw woorden. Ik vind het altijd leuk, dit soort grappenmakerij. Niet te lang, want dan irriteert het, maar toch. Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg, jullie, nou zal ik iets wat zeggen... Doch ik zeg u lieden, van nu aan, hierna dus, zult gij zien de Zoon des Mensen. Zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? Onder Christus te verstaan, Zoon van David, die ene, de. Maar van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen. Zittend. Ter rechterhand der kracht Gods. En, dat is blijkbaar daarna, komende op de wolken des hemels. Dat is de korte samenvatting van wat daarna geschieden zou. De Zoon des Mensen zittend aan de rechterhand Gods. Er zijn weinigen die het zich realiseren, maar het is volstrekt bijbels. De Zoon des Mensen is gezeten aan de rechterhand Gods. De Zoon des Mensen is de zoon van Adam, van wie Adam een voorbeeld was. En hij is gezeten aan de rechterhand Gods, Psalm 110, vers 1 en 4, namelijk als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de Hebreeënbrief legt omstandig, hoofdstukken lang, maar legt omstandig uit dat zo'n hoge priester uit de mensen genomen wordt en gesteld bij God in de zaak die daarvoor de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Niet in dienst van de mens, maar in dienst van God. Enzovoort. En de Zoon des Mensen is gezeten aan de rechterhand Gods. Mijn vader schreef ooit 3, het kan er ook 5 geweest zijn, dat weet ik nou niet meer, brochures, die later toch gebonden werden, gezamenlijk werden uitgegeven over de Hebreeënbrief. En met de lange titel, want in de 60e jaren kon dat nog, de hoge priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. En ik weet nog dat ik mijn hersens daarover brak, de Zoon des Mensen in de hemel. Moet dat dan niet gewoon zijn de Zoon van God in de hemel? Dat past toch beter? Maar juist niet, het is de Zoon des Mensen, verheerlijkt en gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel. En God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, omdat hij de Zoon des Mensen is. Daarmee de vervuller van wat in Genesis 1 al staat. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat die heerschappij hebben over enzovoorts. Nou, dit is hem. De Zoon van Adam, de bouwer van Adam, degene die Adams identiteit draagt dus als het ware en daarmee drager is van het erfrecht en dus van de beloften gods en van de plan gods enzovoort. En die heeft inderdaad alle dingen onder zijn voeten onderworpen gekregen. Men lezen nog eens een keer Psalm 8, Psalm 110 natuurlijk, maar doe maar. Ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de zoon des mensen, de Messias dus, zitten ter rechterhand der kracht gods. Hoe er ook staat, het staat er zelfs bij in mijn Bijbel, het is ontleend aan Psalm 110 vers 1, waar David zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En vervolgens, en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En zo'n uitspraak vind je in het Oude Testament echt alleen in Psalm 110. Deze dus. Nou goed. Dus inderdaad, Oud-Testamentische profetie. En daarna, en komende op de wolken des hemels. U begrijpt toch dat als hij gezeten is aan de rechterhand gods, dat hij, als hij dan komt, ja, dan komt hij vanuit die positie. En als gezeten aan de rechterhand gods, dat betekent in een positie, functie, dat is zijn zetel, zijn stoel. Vanuit die positie, ex cathedra, komt hij dan en dan komt hij op de wolken des hemels. Dus in heerlijkheid. En dat is de toekomst. En dat het wat lang zal duren. Ja, dat zei Petrus, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Zie? En dan komend op de wolken des hemels, zou Kaja vast dus geweten moeten, je moet aannemen dat hij alles wist van het Oude Testament, niet dat dat zo was, maar dat hoorde wel zo. En hij had moeten weten dat dat de verwijzing is eerst naar Psalm 110 vers 1, gezeten aan de rechterhand gods. En die andere komen door de wolken des hemels, moet dus ontleend zijn aan, weer aan Daniel 7. Ik zag een als eens mensenzoon, zoon des mensen, in de hemel. Toch? Nou ja, en hem werd het oordeel gegeven en het gericht zette zich en wat het maar is. Dat is dus nog toekomst, want het is hierna nog nooit gebeurd. Alleen ja, die hoge priester, niet gehinderd door kennis van zaken, verscheurde de hoge priester zijn klederen. Want ja, theater is het, hè. U weet toch, religie is theater, dat weet u toch. Iemand zei, maar het zijn toch riten en symbolen. Ja, dat is theater, dat is, iemand zei, dat is christelijk amusement. Even nadenken. Oh ja, ik weet weer wie het zei. Het is christelijk amusement. Ja, dan, dat is het ook eigenlijk. Of het nuttig is? Ja, soms wel. Of het mag? Ja, ook wel. Het is drama. Het is toneelspel. Hij verscheurde zijn klederen. Nou ja, hij had net zo goed prijs de Heer kunnen roepen of iets dergelijks. Of halleluja. Want dit is precies wat hij nodig had om Jezus te kunnen veroordelen, toch? Theater. Hij heeft God gelasterd. Wat, hoezo? Hij heeft de schriften aangehaald. Dat heet dan godslastering. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Enzovoorts. Nee, verder ga ik er niet op in. Het wordt in ieder geval beschouwd als een juridische grondslag voor zijn veroordeling. Wat het natuurlijk ook niet was. Maar ja, laten we het daar verder dan maar niet over hebben. De aardigheid is dat het volgende hoofdstuk, op dezelfde bladzijde, begint met zelfmoord van Judas, staat erboven. Maar deze dingen, wat Caiaphas hier doet, zal ik maar zeggen, leidt inderdaad tot de ondergang van Judas. Van Juda bedoel ik, hè? Van de Joodse staat en stad, waarvan Juda de uitbeelding was. Het is allemaal profetie in deze samenhang. Maar goed, het ging mij natuurlijk om schriftplaatsen over. Hij zal komen op de wolken des hemels. De zoon des mensen zal komen op de wolken des hemels. Zeker wel. Dat je dat ook vindt dus in Marcus, dat zal u niet verbazen, neem ik maar aan. Daar vinden we hetgeen in Matteüs vermeld wordt gewoonlijk terug, maar dan in een verkorte versie. Iemand zei, maar het is toch andersom? Dan zeg ik, ja, daar zit ik niet mee. Zo van, eerst heeft Marcus geschreven en daarna Matteüs, en die geeft dan een uitgebreidere versie. Maakt mij niks uit, want ik weet het niet. Ik kan het niet nagaan. Het is Marcus 13, vers 24. Nou ja, het is vers 26, maar vers 24. Maar in die dagen, na de verdrukking, hebben u die? Na de verdrukking van die dagen heette dat in Matteüs 24. De 1260 dagen. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren des hemels zullen daaruit vallen. En als ze uitvallen, dan doen ze het niet meer. Als hier de verlichting uitvalt, blijven de lampen ook nog gewoon hangen. Toch? Ja, en toen Adam viel met de zondeval, viel hij geen centimeter hoor. Hij bleef gewoon waar hij was. Dat uitvallen of vallen betekent gewoon, het functioneert niet meer. En dat dat soms gepaard gaat met een verplaatsing naar beneden. Ja, dat mogen dan zo zijn. Meestal is het andersom. Als iets naar beneden lazert, dan functioneert het daarna niet meer. Is het kapot. Behalve je iPhone. Althans, dat hebben ze mij op televisie wijsgemaakt. Maar, en ik ga het niet proberen. Of het waar is. Maar goed, de sterren zullen daaruit vallen. Dan zijn ze niet meer te zien. En de krachten die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. Ik heb nu echt niet de gelegenheid om uit te leggen dat als de krachten van de hemel bewogen worden, dat dan de aarde bewogen wordt, maar dat is zo. Dat is een probleem voor geologen en astronomen, maar daar kan ik niet mee zitten. Het is in de Bijbel hetzelfde. Of nou de krachten van de aarde, aardbevingen bewogen, van de aarde bewogen worden, zodanig dat er aardbevingen zijn, of dat het de hemelen worden bewogen, het is precies hetzelfde. Dat is omdat de aarde de grens is van de hemel. Voor alle praktische doeleinden. Ja. Goed. Aardbevingen dus. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien, wie die zij zijn. Nou ja, degenen die nog leven uiteraard, aan het eind van die 1260 dagen, aan het eind van de 70ste week van Daniel, na de verdrukking van die dagen. Als dan zullen zij de zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En als dan zal hij zijn engelen uitzenden, zal zijn uitverkoren bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. En leuk hè, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Want of het nou het uiterste der aarde is of het uiterste des hemels, maakt ook geen verschil. Hemel en aarde raken elkaar trouwens aan de einder. En omdat het de einder is, is het daarachter niks meer. Totdat je dichterbij komt, maar dan verplaatst de einder zich. Dus blijft dat toch hetzelfde verhaal. Het is literatuur. Ja. Goed. Maar u begrijpt dat dit precies hetzelfde is als wat in Matteüs 24 wat korter vermeld wordt. Inclusief leert van de vijgenboom deze gelijkenis enzovoorts. En inclusief dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, vers 30, totdat al deze dingen zullen geschied zijn, omdat ze geschieden in haast, verhoudingsgewijs. Zie? En daar laat ik het bij, want ik ga meteen een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 14 dus, vers 62... Daar vindt u de herhaling van wat we net in Matteüs 26 gelezen hebben. Vers 61. Daar staat, maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de zoon des gezegenden? Want de Joden hebben allerlei eufemismen, dan wel synoniemen, voor de Godheid die men liever niet bij namen noemt. En Jezus zeide, ik ben het. Daar komt het op neer, bevestigend. En gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten. Gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods. En komen met de wolken des hemels. Enzovoorts. En daar staat het dus weer. Niet alleen in Matthäus, maar ook in Marcus en in beide gevallen. Dus twee keer. En dan hebben wij nog Lucas 21... Lucas 21 levert altijd enig probleem op. Maar dat geeft niet, daar komen wij wel uit. Dat is Lucas 21, waar wij ook deze reden over de laatste dingen vinden. Alleen nu wat korter. Want ook hier vragen zij vers 7... Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn en welke is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En toen zei hij ook, zie dat gij niet verleid wordt enzovoorts. Maar dan komt hier een ander verhaal vanaf vers 20. Ik krijg eerst die algemene inleiding van oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentie, wat je. En nog eens het einde niet, het is maar een begin. En daarna staat er vers 20. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt. Let op dat er niet staat wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Staande in de heilige plaats die het leest, merken daarop. Dat was Matthäus. Hier staat, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Nou, als die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dan is haar verwoesting ook nabijgekomen. Dat duurt dan nog 1260 dagen, officieel. Maar hier vind je niet de verwijzing naar de 70ste week van Daniel. Hier vind je, Jeruzalem wordt van heerlegers omsingeld. Weet dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, en dat komt weer overeen met Matthäus 24. Als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen en die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken uit de bergen en die op de velden zijn, dat zij dezelfde niet komen. Want deze, en dat staat er in Matthäus, want dit is... Grote verdrukking, hoedanig niet is geweest van dat er van het begin der wereld dan ook niet meer zijn zal. De grote verdrukking. Maar die woorden vind je hier niet. Daar staat, want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld wordt hetgeen geschreven is. En dan weer, nog weer de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden. Onder al de heidenen. Maar dat is niet het geval in Matthäus 24. Echt niet. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Nou ja, haar verwoesting is nabij, staat in vers 20. Maar daarna, en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Onder verwijzing naar Ezechiël 30, vers 3. Want de uitdrukking der heidenen tijd, tijden der heidenen, komt uit Ezechiël 30, vers 3. Eerst en vooral, wat hier beschreven wordt, is niet de grote verdrukking in de 70ste week van Daniël. Maar dit is de beschrijving van de ondergang, de verwoesting van de Joodse staat en stad in de dagen der Romeinen. Geen officieel gebeurd is in het jaar 70 van onze jaartelling. Toen is Jeruzalem omsingeld geworden. En dan staat er, ja, als je dat ziet, dan moet je vluchten. Maar als Jeruzalem omsingeld geworden is, hoe kun je dan nog vluchten? En het antwoord is, nou, dan gaan die legers eerst weer weg en dan kun je vluchten. En dan komen die legers weer terug voor een definitieve omsingeling van de stad. En zo is het gegaan. En bij die gelegenheid zijn er ook gevlucht. En voor een deel hebben die lui zich gevestigd in Pella. Voor ons minder interessant, maar niet de minister zo. En een deel heeft zich gevestigd in Petra. Soms denk je dat ze echt de profetieën gekend hebben. Want ze zijn gevlucht naar Petra. Ja, Sela in Hebreeuws. Petra. En daar heb je inderdaad een deel van Petra heet El Nazar. Sommigen van u zijn er geweest inmiddels, mag ik hopen. En het is bekend dat zich daar christen-joden gevestigd hebben. Ze hebben de plek Nazareth genoemd. Nazar. Nazareth genoemd. En daar heeft men christelijke tekens gevonden. Ik heb ze niet kunnen vinden meer, maar ja. Het wordt platgelopen door de toeristen, maar kruisbeelden enzovoorts in de wanden enzovoorts, dat soort dingen. Dat staat min of meer vast, voor zover dingen vast kunnen staan. Maar dat is bekend, ze zijn naar Petra gevlucht, ja. Dat is de bedoeling, zullen ze ook doen na de 70ste week van Daniël. Bij de ultieme verwoesting van Jeruzalem. Maar dat is feitelijk waarna Matthäus 24 verwijst. Matthäus 24 slaat deze verwoesting in de dagen van de Romeinen compleet over. En toch zijn het zo goed als dezelfde woorden. En vermoedelijk, maar dat is hypothetisch, dus dat zeg ik uit de vrije pols, hypothetisch. Vermoedelijk heeft de Heer dezelfde woorden gesproken en gezegd dat er van toepassing zal zijn binnen afzienbare tijd bij de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, maar dat het uiteindelijk verwoest zal worden pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. En Matthäus neemt alleen dat laatste deel mee, 70ste week van Daniël, en Lucas spreekt alleen over het deel wat zal plaatsvinden in de dagen van de Romeinen. Maar het zijn dezelfde woorden en het bevestigt, ik zou het anders zeggen, het leert ons, het is een aanwijzing, het leert ons dat het inderdaad waar is, dat waar dezelfde omstandigheden zich voordoen, dezelfde profetieën ook weer van toepassing zijn. U weet wel de dubbelzinnigheid van het profetisch woord, dat is wat je vindt. En dus vind je dat hier in Lucas 21 op deze wijze vermeld. En wat betreft tijden der heidenen. In de eerste plaats staat er een volstrekt foute vermelding, verwijzing onder het vers in mijn Bijbel naar Romeinen 11 vers 25. Die wil ik niet eens opzoeken, want het heeft er niets, maar ook niets mee te maken. Daar gaat het wel om heidenen, maar niet om tijden, maar om volheid der heidenen. Het is een totaal ander ding. Het is ook noodlottig, vind ik, dat het eronder staat, want je komt er nooit meer vanaf. Van deze uitspraak. En het brengt je in de problemen, omdat in Openbaring 11 staat dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden. Nog, zelfs in de 70ste week van Daniël. Het heeft niks met tijden te maken. Bovendien, de uitdrukking tijden der heidenen is eigenlijk ook geen goede vertaling. Vanuit Ezechiël 30, vers 3. Want de term betekent eigenlijk de terminus van de heidenen. Gewoon Nederlands, termijn. En dan denkt u misschien, maar een termijn is toch een tijd? Dan moet ik u zeggen dat in de praktijk wordt het woord in die betekenis, in die toepassing moet ik eigenlijk zeggen, gebruikt. Maar het is niet de betekenis. De betekenis van het woord termijn is niet de tijdsperiode, maar het beëindigen van een tijdsperiode. Het is de terminus. En je weet wat een terminus is, of een terminal. Dat is het eind van de tramlijn. Van de Rotterdamse tramwegen, of wat het maar was. Ook, hoe heet het in Den Haag ook alweer? De Haagse tramweg, Riet weet het wel. Haagse tram gewoon. Nou ja, maar dan heb je dus inderdaad een terminal. Een terminal, dat is het eind van de lijn. Begrijp je wel? Hotel Terminus, dat staat gewoonlijk vlakbij het station. Daar houdt de spoorlijn op en dan heet het hotel Hotel Terminus. Dat was vroeger in Utrecht zo. Nou ja, in de 60, nu weet ik het niet, want ik kom daar niet meer. Maar in Utrecht, kwam het station, het Hotel Terminus was daar. Maar goed, dat terzijde. En dus der heidenen tijd, der heidenen termijn. Het is het eind van de tijden der heidenen waar het dan over gaat. Want als de tijd der heidenen vervuld is, als de termijn aanbreekt, weet wat, dan moet je betalen in zoveel termijnen. Dan, ja, dan als die termijn vervuld is, dan brengt de Heer, dat is Ezechiël 30 precies, dan brengt de Heer een oordeel. Het eind. Over de heidenen. En dat in verband met Israël, want de tijden der heidenen zijn begonnen toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverde, want sindsdien zijn de heidenen aan de macht in Jeruzalem. Dat is officieel tot in onze dagen nog steeds zo. En het is zelfs tot in de 70ste week en tot en met de 70ste week aan toe. Heb je het nu? En in de dagen dat Jeruzalem nog steeds door de heidenen vertreden wordt, treden de twee getuigen op. Lees het maar na in Openbaring 11. Maar goed. En in onze dagen wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden. Als je het niet gelooft, gaat u maar eens kijken. He? Vooral de oude stad. Ja, de nieuwe stad net zo goed, maar dat doet niet zoveel ter zake. En dan lezen wij hier in Lucas 21, vanaf vers 25. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. Dan ben je dus ineens gesprongen naar het einde van de 70ste week. Waarom ook niet? Matthäus springt naar het begin van de 70ste week. Dat scheelt maar 7 jaar. Over een periode van pak een beet 2000 jaar is dat verschil in tijdrekening te verwaarlozen. Zie? Er zullen tekenen zijn in de zon, maan, sterren op de aarde, benauwdheid en volken met twijfelmoedigheid als zee, als water van een groot geluid zullen geven. En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan, aardbevingen dus toch, hè. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in één wolk. Moeten we nog even bijvermelden dat het woord op de aarde, dat woord aarde niet met een hoofdletter geschreven wordt. Hè? Kijk, zon schrijf je met een hoofdletter. De zon, hoe heet dat ding? De zon. Je kan niet zeggen hij luistert naar de naam zon, want hij luistert helemaal niet. Maar en waarom hij een naam heeft is dus ook een beetje lastig. Maar hij heet zon. Nee, toch? Voor de Duitsers, zij, Nederlands ook trouwens, zij heet zon. Maar het is een hij hoor. Maar toen maar. En dan krijg je, volgens de officiële astronomie, krijg je vanaf de zon krijg je Mercurius, de planeten van ons zonnestelsel, zogenaamd. Hè? Het wordt toch zo genoemd? Okay. Mercurius met een hoofdletter M. En Venus met een hoofdletter V. Dan krijg je de aarde en dan krijg je officieel. En dan krijg je Mars weer met een hoofdletter M. Nee, niet nuts, Mars. Mars. En dan krijg je Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto en weet je veel. Allemaal met een hoofdletter. En in het rijtje nemen ze de aarde op, schrijven het met een hoofdletter. En dan heet het volgens Lindsay Hel. Lindsay, nee, zo heet hij. Hij heet Hel. H-A-L. Gesponsord door de Holland-Amerika-lijn. Hel Lindsay, en die schrijft dan een boek onder de titel De planeet die aarde heet. En dan zitten we nog vaster in dat systeem, helaas. De aarde is punt 1 geen planeet, maar daar wil ik het niet over hebben. Het is het woord aarde. Aarde, daar kun je opscheppen met een schepje. De aarde. Je kunt erin graven. Je kunt uit de stof van de aarde geformeerd worden. Dat is de aarde. In het Hebreeuws erets. Maar als je een beetje taalgevoel hebt, dan weet je dat ons woord aarde gewoon hetzelfde woord is als erets. Dat herken je meteen, kun je ook zo onthouden. aarde Eretz. En het heet eventueel Eretz Jezreel, want de aarde, dat is niet de hemel, maar de aarde. En de aarde is ook niet de zee, maar de aarde, de aarde. En dat betekent dat het volstrekt, maar ook volstrekt synoniem is aan het woord land. Het land. Niet in de lucht, maar op het land. Niet ter zee, maar op het land. Welk land? Nou, die vraag moet je hier stellen eigenlijk. De aarde. En op de aarde, welke aarde, welk land? Als het Hebreeuws was, zou daar Eretz staan, hè? En bij Israël, onder de Joden, is toch al Eretz Israël. Het land Israël. En ik denk dat het daar primair over gaat. Ik zeg niet dat er een grote verdrukking of zo zal komen. Of dagen van benauwdheid over de wereld, over de hele aarde, zal ik maar zeggen. Als zodanig, dat kan er wel zijn. Maar het ligt niet voor de hand om het hier zo te lezen. De vertalers doen dat wel, die lezen dat zo, omdat die sowieso officieel, dit is officieel, maar dan kan Calvijn, dit is officieel, de leer is dat het Joodse volk, of het volk Israël, of hoe het maar heet, of het land Israël, of Judea, dat het überhaupt geen toekomst heeft binnen de Bijbelse profetie. Dus als er teksten zijn die suggereren dat dat wel het geval is, dan zullen ze niet aarzelen om het dan maar anders te vertalen. Of althans een andere richting te suggereren. Of dat taalkundig verantwoord is, jawel, redelijk. Maar wij moeten daar niet intrappen. Daarom vertel ik u dat als je aarde leest, moet je altijd even denken, of bedoelen ze gewoon het land? Dit land. Het land dat de Heer u zal geven, overvloeiende van melk en honing, Eretz, aarde. Heb u dat? Dat u niet meteen denkt dat het over de hele wereld gaat. Verduistering van zon en maan aan het eind van de 7e week van Daniël heeft betrekking op de Joodse staat en stad. Net als heel de 70 weken en de hele profetie daarover uit Daniël. Nou goed. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden, vers 27. En als dan, net als in Matthäus en Marcus, als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in één wolk. Dit keer staat er in mijn Bijbel een keurige verwijzing bij naar Daniël 7, vers 10. Heb je dat? Juist. De Zoon des Mensen, op een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. En als u deze dingen begint te geschieden, zo ziet omhoog en heft die hoofden opwaarts, omdat die verlossing daarbij is. En hij zeide de gelijkenis van die vijgenboom, wanneer die uitspruitte, enzovoort. En ook dit geslacht zal geen zins voorbij gaan tot het alles zal geschied zijn. Het enige verschil tussen Matthäus en Lucas 21 dus, is dat in Matthäus de beschrijving is van de 70ste week van Daniël uitlopend in de ondergang van Jeruzalem. En in Lucas gaat het over de dagen van de Romeinen waarna Jeruzalem zal vertreden worden tot het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is het. En daarna heb je er totaal geen problemen meer mee. Nou goed, dat was Lucas 21. De volgende is uiteraard gewoon Handelingen. Maar daar waren we min of meer al. Want in Handelingen verdwijnt immers de Heer in één wolk. Vanaf de Olijfberg. Dan heb ik Lucas 21 al weggeslagen, maar er staat een paar versen verder. Overdag leerde hij in Jeruzalem, maar 's avonds keerde hij terug naar de Olijfberg. Want daar had hij zijn domicilie. In die dagen, in Lijdensweek en daarna. Op de Olijfberg. En van die Olijfberg steeg hij ten hemel. Dat was dus weer vers 9 van Handelingen 1. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En na het lezen van die verzen die we nu gehad hebben, mag het niet moeilijk zijn te begrijpen dat je hier het filmpje achteruit ziet lopen. Toch? Je verwacht, hij komt uit de wolk. En hier verdwijnt hij in de wolk. Maar daarom staat er ook, deze Jezus zal alzo wederkomen. Inclusief de melding dat dit gebeurde op de Olijfberg buiten Jeruzalem. Want hoe dan ook, op een of andere wijze eindigt de geschiedenis, de Oud-Testamentische geschiedenis, dat wil zeggen de eerste komst van Christus, als je dat zo mag noemen, die eindigt feitelijk op de Olijfberg. Hij ging naar de Olijfberg, was op de Olijfberg en hij ging weliswaar de stad in, maar s'avonds weer terug. En ze weende over de stad en zei meteen, Jeruzalem zal verwoest worden. En hij trok zich elke dag weer terug naar Bethanië, op de Olijfberg. Daar werden ook deze redenvoeringen uitgesproken, Matthäus 24, Lucas 21, Marcus 13 enzovoorts. Die plek. En vandaar voer hij ook ten hemel. Het is nooit verder gekomen dan dat. De opgang der olijven. Zoals eens David op de vlucht voor Absalom, die een beeld was van de wet. Zoals David moest vluchten voor zijn eigen zoon, voor Absalom. Uit Jeruzalem en dan staat er, en het staat uitgebreid beschreven, de Kedron over en de opgang der olijven. En toen keek hij nog eens terug naar de stad en hij zei, ga jullie maar terug en hou me maar op de hoogte van wat er gebeurt. En ze was de opgang der olijven. En zoals Ezechiël in het visioen zag, de heerlijkheid des Heren verdwijnt uit Jeruzalem en blijft zitten, stelde zich op de Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En verder gaat het verhaal niet. En daar staan de laatste voetstappen van de Heer. Die kun je tegen betaling gaan bezichtigen. Tegenwoordig, toch? Of zoiets. Nou, ze wijzen je aan. En daar gaat het weer verder in de toekomst. Te dien dagen. Uit de wolk, weer terug. En inderdaad op de Olijfberg en in Handelingen 1 en 2 hoop ik later nog eens terug te komen. Ik denk op de volgende contactdag eind september, wanneer het maar is. Deze gebeurtenissen rond Pinksteren. Maar vandaag even niet. Dan hebben wij eventueel nog wij hebben nog in Openbaring, niet alleen Openbaring 1, maar ook Openbaring 14. Openbaring 1 komen wij vandaan, hij komt op de wolken des hemels. Maar in Openbaring 14 wordt het ook nog eens vermeld. Met iets andere woorden, maar er staat vanaf vers 14, ik zag en ziet een witte wolk en op de wolk was één gezeten, des mensenzoon. Valt het u langzamerhand ook op? Je hebt de mensenzoon en de wolk. De zoon des mensen komt op de wolken des hemels, onder die titel. De zoon des mensen komt uit de hemel. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel als uitbeelding van oordeel, een sikkel. Ja, in onze Nederlandse cultuur zou het waarschijnlijk een zeis geworden zijn. Als uitbeelding van de u weet wel, magerijn en de zeis. Nou ja. Goed. Hebben de gouden kroon een sikkel als beeld van oordeel. En een andere engel kwam uit de, of gewoon, en nog een engel, want dat is het, another angel. Nog een engel kwam uit de hemel, roepende met grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen. Dat is dus terwijl de oost der aarde rijp is geworden, want de oost is de voleinding der eeuw. En volgens Matthäus 13 houdt dat in dat de zoon des mensen zijn koninkrijk komt openbaren en uit zijn koninkrijk zal wegdoen alle zizanion, alle onkruid, alle ongerechtigheden en wat het maar meer was. Dat zijn de bekende gelijkenissen. Het mag geen enkel probleem zijn. En die op de wolk zat, stond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is. Ze hebben ook zelf een scherpe sikkel enzovoort. Dat is oordeel over de levende mensheid. Over de volkeren. Het wordt ook vergeleken met de wijngaard der aarde. en de wijnpersbak des toonschots in vers 19. Maar dat is volgens mijn Bijbel, de tekstverwijzingen namelijk erbij, de verwijzing naar Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen, die rood is aan zijn gewaad, enzovoort. En u weet wie het is. De Zoon des Mensen, die zal komen op de wolken des hemels. En dan blader ik terug naar Openbaring hoofdstuk 1, want daar kwamen wij vandaan. Daar stond namelijk, eerst stond daar in een zegenbede, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, vers 5, en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Wel nu, hij komt met de wolken, of op de wolken, of de wolken, en dan komt hij. We hebben gelezen dat hij komt met zijn heiligen of zijn engelen enzovoort. Maar u begrijpt toch dat die heiligen, die engelen, dat zijn wij, die koningen en priesters die door hem gemaakt zijn voor zijn God en Vader. Uit vers 6 hier staat er wel een andere volgorde, maar dat is wel het verband van het schriftgedeelte. Hij komt met die koningen en priesters uiteraard. Hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. En u weet hoe dat gaat. Ik probeer niet te spotten, maar toch. En dan staat er, stond er vroeger, in de 60e jaren stond er dan in een of ander christelijk blad of evangelisch blad, of stond dan weer, ja, vroeger konden wij dat niet begrijpen, dat als de Heer komt, dat alle ogen kan zien, want dat kan toch niet? Als aan de ene kant van de aarde de Heer verschijnt, hoe kan je dan in Nieuw-Zeeland of Zuid-Amerika of waar dan ook maar, hoe kun je dan in Las Vegas, denk ik dan altijd meteen, hoe kun je dan de Heer zien komen? Maar nu was dat geen probleem meer, want nu had je de uitvinding van de televisie. En dan kon je begrijpen dat toch, dat was wel onwaarschijnlijk zoals het in de Bijbel staat. Maar we kunnen, want met televisie dan komt dat meteen overal in het nieuws. Enzovoorts. En ik vond dat toen al rare praat. Want er staat toch niet dat dat allemaal op één dag gebeuren zal? Dat hele idee komt alleen maar voort, nog steeds voort, uit, daar komt geen koninkrijk van Christus op aarde. En als we toch een wederkomst van Christus hebben, is het op de jongste dag. En de jongste dag is één dag. Kan maar één dag de jongste zijn, toch, of niet? Nou ja, dat idee heeft men, dan is het plop en dan is alles uit enzovoort. En dan zal alle ogen hem zien, een nieuwe schepping en dat is het dan. Oh nee, hij komt toch eerder, want er komt nog een wederkomst. Is toch eerder, maar dan zit men nog steeds met het idee van in één dag en is alles goed. En bij Helensi vind je dat, ja, had hij maar niet moeten schrijven. Maar bij, ik spreek hem later nog wel, dus vriendelijk dank, Helensi. En dan schrijft Helensi, en dan komt de Heer, op de olijfberg die scheurt, maar dat maakt verder niks uit, want daarna gaan ze even de olijfberg over de stad uit, en dan komen ze met z'n allen terug, en dan nemen ze Jeruzalem in, dan gaan ze in door de poort die dan open is, enzovoorts, en dan, joh, er zou geen steen op steen zijn. Hoe kom je erbij? Wat is dat toch dat nooit doordringt? Dat gaat om een heel proces. En bovendien dat nog heel wat profetieën eerst vervuld moeten worden voor er sprake kan zijn van een troon in Jeruzalem. Er is niet eens in Jeruzalem. Er moet er een bordje bij zitten. Dat was hier. Serieus? Nou ja, de Romeinen hadden dat ook bedacht. En die hebben in de tijd heel Jeruzalem geëgaliseerd. Zodanig dat van de verschillende heuvels en dalen van Jeruzalem niks meer teruggevonden kan worden. Nou ja, de archeologen hebben daarna gezocht en kaarten gereconstrueerd. Hier moet het Kaasmakersdal geweest zijn, enzovoorts. Dat soort dingen. En hier moet Sion geweest zijn, waarschijnlijk, maar we weten het niet zeker. Want ze hebben officieel al die losse stenen. Ze hebben echt de stad helemaal verwoest. En de losse stenen hebben ze gebruikt om het zaakje te egaliseren. Of om het vlak te maken. Opdat er maar geen herkenningspunten zouden zijn. Daar komt dat lied vandaan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou? Het hele dorp is weg. Dat was de bedoeling. Dat is de Romeinen niet gelukt. Maar ja, want het is toch een opvallende locatie. Aan de ene kant de Olijfberg, aan de andere kant van de Kedron, die heuvel. Ja, dat kan niet missen, dat is Jeruzalem. Dus doe maar. Maar goed. Maar dat gaat niet allemaal op één dag. Aller Oost-Salems in, ja. Ook degene die hem doorstoken hebben. Maar degene die hem echt doorstoken hebben, zijn al lang geleden overleden en staan bij die gelegenheid ook niet op, hoor. Echt niet? Nou ja. Kortom, het zal wel gebeuren. Op een of andere wijze. Maar zoals gezegd, de toekomst des Heren is nou eenmaal een periode. Een tijdsperiode. En vervolgens, lees ik hem weer. Hij komt met de wolken. We hebben de schriftplaatsen opgezocht, meer ken ik er niet. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde, daar gaat hij weer, alle geslachten der aarde, zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Maar dit is een citaat uit, ik ben kijken of het erbij staat. Ja, staat erbij. Uit Zacharia hoofdstuk 12. Daar ga ik nu naartoe. Zacharia hoofdstuk 12, dat is de grote profeet van na de ballingschap. En daarmee de afsluiting van het Oude Testament, min of meer. En daar lezen wij in hoofdstuk 12... Er staat doch, maar het is gewoon en. Hoofdstuk 12, vers 10. En over het huis van David. Huis van David. Over het huis van David. En over de inwoners van Jeruzalem. Voor zover het niet hetzelfde is. Want Jeruzalem is de stad van David, toch? En van het huis van David. Het koningshuis van David. Ja. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ooit, in de toekomst, althans vanuit Zacharia gezien, in de toekomst. En zij zullen, zij, het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Sommige vertalingen hebben dan, ze zullen hem aanschouwen. Maar er staat echt mij. Want het is de Heer die spreekt hier. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ik begrijp dat het geen populair vers is binnen het Jodendom. Want wie hebben ze dan doorstoken? Het kan alleen maar Jezus zijn, toch? Ja. En zij zullen over hem rouwklagen. Je zult zeggen, dat is een fout. Dat had dan ook mij moeten zijn. Ze zullen over mij rouwklagen. Dan moet ik je zeggen, ja, dat kan al wel zijn. Het is wel een stijlbreuk, maar het is tegelijkertijd een stijlfiguur. Die dingen gebeuren. En het is volstrekt legitiem dat het zo gebeurt. Even een flits er doorheen over wie het gaat en dan gaat meteen het gordijntje weer dicht. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Dat is noodzakelijk dan een eerstgeboren zoon, maar dat woord staat er ook nog. Hè? Namelijk, en ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. De Heere, de Messias, de Heere Jezus, Jehovah, Yeshua, zal wel degelijk blijken de enige, de unieke, de onvergelijkbare eerstgeborene te zijn. Degene met eerstgeboorterecht, Begoor. De Messias. En lees nou even mee. En dan staat er, en te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. Kijk, ze er zullen hem aanschouwen, hè? Aller oog zal hem zien. Zij zullen, te dien dagen te Jeruzalem zal de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo, onder verwijzing naar eerdere geschiedenis uit het verleden, waar ik niet op inga. Tekstverwijzingen zijn naar 2 Koningen 23 en 2 Kronieken 35. Dus u zoekt het maar eens op. En dan staat er, en het land zal rouwklagen. Wij lazen dus straks aarde in dit verband. Maar hier staat gewoon land. Dat is waar het over gaat. Het land zal rouwklagen. Elk geslacht in het bijzonder. We laten toch, ze zullen rouwklagen. Alle geslachten, ze zullen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dus dat is duidelijk te verwijzen naar dit schriftgedeelte. En dan staat er elk geslacht in het bijzonder. En dan moet je opletten. Het geslacht van het huis van David in het bijzonder. Hetgeen betekent dat er ook vandaag mensen moeten rondlopen uit het huis en geslacht van David. Toch? Ik zal het u nog sterker vertellen. En hun lieden vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan in het bijzonder. Kijk, en dat in theorie, stel nou dat de mensen aan het geslacht, het huis van David, dan zijn ze al een verre familie. DNA-test, weet u wel, krijgen ze verre familie van Jezus enzovoort. Ook, oké, dat kan je dan nog voorstellen, want het gaat om het Davidische koningshuizen. Of weet je wat? Maar het huis van Nathan, die is Nathan. Nou ja, als je dan het hebt over het huis van David, dan ben je in 2 Samuel 7. En de beloften, Gods beloften aan het huis van David, inhoudend het Davidisch verbond, omtrent de troon van David die in stand gehouden wordt, die beloften komen via de mond van een profeet en die heet Nathan. Maar we kennen helemaal geen familie van die man. Dus is de volgende vraag, hebben wij dan nog een optie misschien? Is er misschien nog iemand die Nathan heet? En het antwoord is, ja, daar stamt de Heer vanaf. Want David en Bathsheba hadden 3 zonen. De eerste is naamloos. Die stierf na een week. Die dingen kwamen voor. Ik wil zeggen, die dingen komen voor. Maar en soms hebben ze dan toch een naam in het bevolkingsregister. Soms ook niet. Dan staat er doodgeboren kind. Of in de kerkelijke registers. Wie zijn daar begraven in die kerk? Of voor 1800 zal ik maar zeggen. En dan staat er dochter van, kind van die of die. Dat is naamloos kind. Dat was een naamloze zoon van David en Bathsheba. En toen werd alsnog geboren Salomo. De eerste verdwijnt en God neemt de tweede. En stelt die in de plaats van de eerste. Om het tweede te stellen. Dat weet u, hè? Hebreeën 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dan werd het Salomo omstandig. En wij krijgen een geslachtslijn naar het schijnt. Althans, wij krijgen een lijst van erfgenamen van de troon van David. En dit loopt via David, Salomo. Toch? Rehabeam. Enzovoorts. In al die registers. En op een gegeven moment kom je dan terecht bij de Heer Jezus. Jawel. Maar er zit ergens in een knik. Want deze lijn via Salomo en Rehabeam, die sterft uit. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Die is officieel uit, in ieder geval officieel, dus ja, dan mag je er ook verder niks meer over zeggen. Die is officieel uitgestorven, ik denk letterlijk ook, maar is officieel uitgestorven met de dood van Jechonias, hoe die maar heet. En dat staat ook uitdrukkelijk in de Bijbel, dat dat zo is. Het probleem is echter dat je daarna wel opvolgers hebt. En dus zeggen we, ja, het is misschien toch wat aan de hand. Misschien is het dan toch anders enzovoort. Maar ik moet u zeggen, nee, het is niet anders. Het is daar uitgestorven. Maar u weet toch hoe het gaat met die koninklijke familie. De Nederlandse koninklijke familie, die nog niet zo heel lang koninklijk is trouwens. Dikke 200 jaar, maar goed. Die is uitdrukkelijk met uitsterven bedreigd. Want je had Willem I, je had Willem II... Tilburg. Letterlijk, ja. Nee, het heeft niks met voetballen te maken. Hoewel. Maar Willem II en daarna had je Willem III. En toen werd het toch een beetje moeilijk, want Willem III had ook 3 zonen. En die overleden achtereenvolgens allemaal op betrekkelijk jonge leeftijd. Nou ja. Van die kinderen dan betrekkelijk jonge leeftijd. Want vader was al betrekkelijk oude leeftijd. En daar zou het Nederlandse koningshuis mee uitgestorven zijn. Waren het niet dat er in het buitenland, dat is dus uiteraard Duitsland. Dat heeft ook met voetballen te maken, maar laat maar zitten. Uiteraard is het dan weer Duitsland. En er waren nogal wat reservespelers die zich warm liepen om de troon te erven. Want de lui van Oranje Nassau, dat weet u, dat is Duitsland. Er liepen nogal wat takken rond aan die familie. Nou ja, wat het huis van David betreft. Dit was de lijn van Salomo. Maar die is uitgestorven. En toen was de vraag, hoe dan verder? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dan moet je kijken of er nog zijtakken zijn met van die familie die eventueel in aanmerking komen enzovoorts. In Europa is dat eeuwenlang zo gegaan, hoor, met die koningshuizen. Ten slotte hebben de Engelsen ook een Duits koningshuis, toch, uit Hannover. Dat willen ze niet meer weten. Dan hebben ze de naam veranderd. Maar daarom is het wel zo. En hier in Holland was het ook zo. Toen hebben we van ellende hebben we een Fries moeten naar Den Haag moeten halen. Friso, weet u nog? We hebben een Fries koningshuis. Of je er blij mee bent, zuster? Nou ja, doe maar. Hè? Jij wel, hè? Nou ja, laat maar zitten. Maar ik bedoel, ik probeer begrip te wekken voor een heel normaal verschijnsel. Die tak stierf uit. En Jechonias werd opgevolgd als troonpretendent door Sealtiel, dan wel dienstzoon Zerubabel. Salatiel, Sealtiel, Zerubabel. Maar die stamden niet van Salomo af, maar van zijn jongere broer, van de derde zoon van David en Bathsheba, Nathan. Hebben u die nog? Stamt hij dan niet van Salomo af? Het zou goed kunnen. Via een zijlijn. Maar dat is in het Nederlands Koningshuis. Ik moet het er niet over hebben natuurlijk met u. Maar dat is met het Nederlands Koningshuis ook zo. Er zijn mensen die roepen, ja, maar ons Nederlandse Koningshuis stamt helemaal niet eens van Willem de Zwijger af, van Willem I, de vader des vaderlands. Want dat is uitgestorven. Ja, langs de mannelijke lijn wel. Maar via enige dochters van Frederik Hendrik stamt ons koningshuis Willem van Willem-Alexander stamt wel degelijk af van Willem de Zwijger, hoor. Echt wel. Alleen, het is niet de eerst aangewezen lijn. Het is langs de vrouwelijke kant. Maar dat is dan maar zo. En de Joodse variant is inderdaad dat de lijn van Salomo uitstierf met Jechonias. De christenen hebben daar moeite mee schijnbaar. Maar ja, kan het ook niet helpen. Maar die stierf uit. Maar ergens daarvoor Een van die koningen die moet dan getrouwd zijn met een dochter, met een vrouw die afstamde van Nathan. En zo moet dan die geslachtslijn verder gegaan zijn, zodat er dan toch een biologische lijn rechtstreeks van Salomo via een vrouwelijke schakel of meerdere vrouwelijke schakels loopt naar de Heer Jezus. Het zou best kunnen. Maar wat het erfrecht betreft, de achtereenvolgende troonpretendenten, daar hebben we het nu over, loopt de lijn niet via Salomo naar de Heer Jezus, maar via Nathan. En is de Heer dus het vertegenwoordiger van het huis van Nathan. Die tak van die koninklijke familie, en ik vestig je aandacht op, dat al die grote, de hoge adel in Europa kent allemaal die verschillende takken, vandaar dat die namen zo ingewikkeld zijn. U weet wel, van Saxen-Gotha. Van Saxen? Welke tak van die van Saxen? Van Saxen-Gotha. En dan nog een paar verder. Hè? Van Saxen-Gotha en dan was het verder ook alweer. Weet ik het, ben het altijd kwijt. Kan ik het zeggen moet, kan ik het niet zeggen. Maar dan komen er nog een paar takken die zich, weet je wel, broers die uit elkaar gaan. Die woont daar, die woont daar. Dan krijg je een ander naam. En sommige zijn dan van vooroord en de anderen zijn van achteroord in Duitsland. En wie zijn dat ook alweer? De Mansveld, geloof ik. Familie Mansveld. Nou goed. De ene woont aan de ene kant van de berg en de andere woont aan de andere kant van de berg. En dan wordt in de naam opgenomen enzovoorts. En die van de Oranje Nassau in Nederland hebben dat ook. Verschillende takken. Vooral vanwege de buitenechtelijk verwekte takken. Want die waren er ook nog. Hè? Die zijn geloof ik kort geleden allemaal uitgestorven. Maar toen maar. We gaan het er niet over hebben. Maar het is het huis van Nathan in het bijzonder. Als je vraagt wat moet Nathan hier. Dat komt omdat de erfgenamen die er nu nog zijn van de troon van David. Uit die familie stammen allemaal van Nathan. En niet van Jochonias. Want die had geen kinderen. Heb je dat? En denk dat het van tevoren al aangewezen werd in de naam van die profeet die kwam zeggen dat het huis van David gecontinueerd zou worden. Die heette Nathan. En langs die lijn is het ook gegaan. Zie? Dus het was een onbekende ding, maar daarom sta ik het u hier te vertellen. Hè? Dan heb je nog het geslacht van het huis van Levi in het bijzonder. En u begrijpt, Levi, dat is de priesterlijke tak. En zelfs in het openbare koninkrijk in de toekomst zijn het nog steeds levieten die enige voorrang hebben bij het uitoefenen van het priesterambt. Dat is dan wel niet het levitisch priesterschap en zeker niet naar de ordening van Aaron, maar wel van Melchizedek. Maar omdat ze onder het oude verbond priesters zouden zijn, zijn ze het daar ook. Levitische priesters, lees het maar na in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Je kunt toch niet zeggen dat omdat ze levieten zijn van huis uit, mogen ze onder het nieuwe verbond ineens geen priesterlijke functie vervullen. Dat geloof je toch zelf niet? Bovendien, als ze gelovig zijn vandaag en ze horen tot de gemeente, dus zijn ze toch ook priester? Kun je ze niet van uitsluiten? Ze hebben een bevoorrechte positie. En dan heb je nog het geslacht van Simei in het bijzonder. Simei speelt in de dagen van David al een twijfelachtige rol, omdat hij het huis van Saul vertegenwoordigde en David schold. Hij is uiteindelijk ook noodlottig aan zijn eind gekomen, hetgeen te verwachten was, enzovoorts. Maar hij is een uitbeelding of vertegenwoordiger van het Joodse volk uit onze dagen. Zo van, we willen niet dat deze over ons koning zei, we hebben liever de wet dan de genade, enzovoorts. Maar het zal tot bekering komen en daarom worden ze hier genoemd. Maar dat betekent dat die geslachten er in onze dagen dus ook nog zijn. Het is letterlijk. Als het letterlijk is, hij komt door de wolken des hemels. Als het letterlijk is, aller oog zal hem zien. En dan is het ook letterlijk het huis en geslacht van David. Ook nog in onze dagen. En dat is zo in overeenstemming met het profetisch woord. Maar daar moeten we het eerst bij laten, want het is alweer de hoogste tijd.